Tekstwoord vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 24, de versen 24 en 25. Dus Handelingen 24, de versen 24 en 25, daar luidt Gods woord. En na sommige dagen, Felix daar gekomen zijnde met Drusilla zijn vrouw, die een Jodin was, ontbood Paulus en hoorde hem van het geloof in Christus. En als hij handelde van rechtvaardigheid en matigheid en van het toekomende oordeel, Felix, zeer bevreesd geworden zijnde, antwoordde: voor ditmaal ga heen. En als ik gelegene tijd zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen. Wij zingen na de prediking uit Psalm 32, daarvan het vijfde vers. Gemeente, vorige week las ik dat een bootvluchteling uit Aleppo zei: mijn naam betekent happy, maar ik ben niet happy. Ja, zo is het. Je kunt een prachtige naam hebben, maar dat de werkelijkheid anders is. We komen vanavond weer zo iemand tegen, ook zo iemand, Felix. Want die naam betekent de gelukkige. Gelukkig. Dat hangt samen, Felix, met ons woord feliciteren. Felix, stadhouder van Judea. En voor hem staat Paulus. Paulus bevindt zich dan in Caesarea, het gebied van die stadhouder Felix. Na zijn derde zendingsreis is hij in Jeruzalem gevangen genomen. Dat is te lezen in de voorafgaande hoofdstukken. En uit Jeruzalem is hij 's nachts onder zware bewaking weggebracht. Want 40 personen hadden een samenzwering tegen zijn leven gesmeed. Maar de garnizoenscommandant Lysias, die was daar achter gekomen en die had Paulus naar Caesarea gezonden, naar stadhouder Felix. En 5 dagen later komen daar de hoge priester met de ouderlingen ook aan. En ook een advocaat van kwade zaken, Tertullus. En dan vindt er een rechtszitting plaats. Paulus die verdedigt zich dan en Felix is daar zo van onder de indruk dat hij de zaak uitstelt totdat ook Lysias is gekomen. Maar na enige dagen wil Felix toch Paulus opnieuw horen, samen met Drusilla, zijn vrouw. En dan mag hij hen spreken over het geloof in Christus. Moet u nagaan. Vijanden trachten de loop van het evangelie te stuiten met het radicaalste middel: Paulus uit de weg ruimen. Hij moet dood. Maar dat wordt belet. Het woord van God is niet gebonden. En hier ziet u, de Heere kan ook gevangen zittende en geketende boodschappers gebruiken om de loop van zijn koninkrijk te laten voortgaan, het evangelie te verbreiden. Felix en Drusilla, wat waren dat voor mensen, jongens en meisjes? Felix, ik zei het al, de gelukkige, dat hangt dus samen inderdaad met dat woord feliciteren van ons. En zo op het oog was hij ook te feliciteren, want je wordt natuurlijk niet zomaar stadhouder. En dan moet u weten, hij was als slaaf geboren en nu stadhouder in de plaats van Pilatus. Die was al van het toneel verdwenen. Geluk gehad in zijn leven, zegt de wereld dan. Die heeft carrière gemaakt. Geweldig. Wat heeft hij het ver gebracht? Hoogste gezagdrager over Judea. Door de moeder van keizer Claudius was hij vrijgekocht en in de dienst van de keizer gekomen. En door een opstand in Samaria te onderdrukken, was hij dus stadhouder geworden in Judea, over Judea. Maar hij was een rechter, zoals de Heere ook zegt in Lucas 18, die God niet vreesde en geen mens ontzag. Dus in feite was hij ten diepste heel ongelukkig. Diep ongelukkig. Hoe mooi zijn naam ook was. Als je God niet vreest, dan heb je het ergste te verwachten. Hij staat in de geschiedenis ook niet gunstig bekend. Integendeel, een man die met zijn ellebogen werkte en die heel wreed was. Hij ging over lijken. Al twee vrouwen gehad die hem niet meer boeiden. En nu heeft hij dan de derde. Drusilla was een Jodin. Ongeveer 16 jaar oud. Misschien iets ouder toen hij ze hiervoor, of Paulus voor zich had. Maar een meisje met een leven van geheime zonde en publieke schande. Al een keer verloofd geweest, getrouwd geweest met een heiden, een koning, ergens uit Syrië. En die twee mannen had ze in de steek gelaten. En nu woont ze samen met Felix, in ieder geval in een onwettig huwelijk. Moet je je indenken. 16 jaar en dan dat allemaal al achter de rug hebben. Was vroeger ook wat. Van wie was ze een dochter? Ze was een dochter van Herodes Agrippa de Eerste, die Jacobus, de broer van Johannes, had laten onthoofden. Maar ook diezelfde Herodes, die door de Heere gestraft werd. Hij werd door de wormen verteerd, een vreselijke ziekte. Omdat, staat er, hij God niet de eer gaf, maar in hoogmoed zich had laten welgevallen dat het volk na een toespraak die hij hield, had uitgeroepen, een stem van God en niet van een mens. Drusilla was ook niet gelukkig. Ze had niet het ware geluk gevonden. Dat kan ook niet binnen een huwelijk met partners die van God nog gebod willen weten. Ze had zich laten omkopen door een vriend van Felix. Dat was ook een Jood. Die haar voorgespiegeld had. Oh, wat zul je gelukkig worden. En met allerlei cadeaus en zo. En hij had haar overgehaald om met Felix in zee te gaan. O, laat toch je jonge leven niet kapot maken door mannen die je met mooie cadeaus en veel geld een paradijs beloven, tekent iemand daarbij aan. Terwijl het hen in feite begonnen is om je lichaam. Waarom wil Drusilla hem horen? Hem, Paulus. Was dat misschien religieuze nieuwsgierigheid? Zoals Jodin. Had ze een kloppend geweten? Dat komt vaker voor. Dat zij die in zonde leven toch wel erg graag een ernstig woord horen. Heel ernstig. Dat kan soms zijn ter compensatie voor dat zondige leven. Of was het gewoon nieuwsgierige belangstelling voor die volgelingen van Christus, waarmee haar vader al zoveel te stellen had gehad? Ze was een Joods meisje. En ze zal ook geweten hebben van dat uitzien naar de Messias. Want dat leefde toch onder het volk. Hoe het ook zij, Paulus die wordt door deze personen uitgenodigd om te vertellen over Jezus Christus. En dan zie je dat hier ook al in vervulling gaat wat er staat ook in Jesaja 11. Dat de heidenen naar de wortel van Isaï zullen vragen. En Paulus schaamt zich niet voor het evangelie. Oh nee, dat heeft hij ook geschreven aan de Romeinen. Ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Waarom niet? Het is een kracht Gods tot zaligheid. Voor een ieder die gelooft. En op de Areopagus in Athene had hij zich ook niet geschaamd. Hij had gesproken met de wijsgeeren van die tijd. En voor koningen en voor stadhouders niet. Waarom niet? De liefde van Christus dringt hem. En ja, dan vloeit de mond over van zijn eer. Het was aan hem ook geopenbaard dat hij Jezus' naam ook voor koningen en stadhouders zou verkondigen, zou dragen. En dan gaat hij dus hen spreken over het geloof in Christus, staat er in vers 24. Hij ontvangt gelegenheid om te spreken over de hoop die in hem is. Tot hen. Zulke mensen, voor wie de begeerlijkheid van de ogen en de begeerlijkheid van het vlees en de grootsheid van het leven het een en al was. Ze komen in aanraking met het evangelie. Paulus die zei niet: ik heb voor u geen boodschap. Nee. Nee. Waarom niet? Hij had zichzelf leren kennen als de grootste der zondaren. En als je jezelf leert kennen door het ontdekkende licht van Gods geest als de grootste der zondaren, dan ga je naast de anderen staan. Dan kun je er niet meer boven verheffen. Dan zie je zelfs ruimte voor alle anderen. Dat was het. De Heere wil hen staande houden. Felix, Drusilla, op dat hellende vlak waarop ze zich bevonden. Hij heeft geen lust in de dood van de goddelozen, staat er toch. Maar daarin dat ze zich bekeren en leven. En hier bewijst de Heere dat weer. Dat hij dat evangeliewoord door middel van zijn knecht Paulus aan deze mensen laat verkondigen. Felix en Drusilla, nee, ze zoeken niet het woord van God, maar de dienaar van het woord. Ze willen Paulus wel eens horen. Ze willen vrijblijvend informatie. Nou, dat stelt ons direct al ook wel weer voor de vraag, waar gaan we nou eigenlijk voor naar de kerk? Om het woord van God te horen? Hebben we een begeerig hart? Is er honger en dorst naar de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus? De Heer Jezus die heeft het ook gezegd, toch? Zie toe hoe gij hoort. Verlangen naar het woord, naar onderwijs, naar voeding om verder te kunnen, ook in de komende week. Niet om deze of geen is te horen, maar Heere, wat zegt u tegen mij? En dan gaat Paulus en spreken over het geloof in Christus staat. En dat wil eigenlijk zeggen de inhoud van het geloof. Hij sprak over rechtvaardigheid, over matigheid, dat is zelfbeheersing, en over het komende oordeel. Paulus, voorzichtig toch. Kwets ze niet. Want dat is toch niet verstandig. Stoot je zo die mensen niet van je af. Zachtjes aan. Felix, die kan je toch uit die gevangenis helpen. Zeg toch, God heeft alle mensen lief. En het komt allemaal goed. Nee. Paulus die komt niet met pluimstrijkende woorden. Hij probeert ook niet het evangelie pasklaar te maken voor de zondige mens. Kan ook niet eens. Het evangelie is niet naar de mens, wel voor de mens bestemd. Maar het gaat dwars tegen ons in. Hij is verbi divini minister. Dienaar van het goddelijke woord. En onversneden predikt hij het woord. En u weet wel uit de brieven van Paulus wat de inhoud van zijn prediking is geweest. Denk aan de Romeinenbrief. Toorn van God wordt geopenbaard over alle goddeloosheid van de mensen. Er is niemand die rechtvaardig is, niemand die God zoekt. Niemand die goed doet, ook niet tot één, maar ook dat andere. God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaar waren. Voor goddelozen zijn leven gegeven. Hij verkondigt aan Christus. De gekruisigde. De Joden ergernis. De Grieken een dwaasheid. Maar o, alleen in hem ligt behoud. Een woord voor deze stadhouder. Een woord voor die Drusilla. Zo alleen krijg je vrede met God. Zo alleen word je echt gelukkig, Felix. Die ene naam onder de hemel waardoor wij moeten zalig worden. Hij verkondigt hem Christus. Die redt. Jezus is zijn naam. Zaligmaker. Hij wil ook u, jou verlossen van de eeuwige ondergang. Felix en Drusilla. Twee moderne mensen. Van toen. Maar ook van nu. Het gaat om genieten. Dat is vandaag toch ook zo, hedonisme. Genieten. Als ik maar aan het trekken kom, dan leeft de mens toch voor. De natuurlijke mens. Laat ons eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. In ieder geval, dit korte leven, dat moeten we uitbuiten. Een mens leeft toch maar één keer. En ondertussen vliegen wij daarheen. En tot zulke mensen komt de Heere. Hij strekt zijn handen uit tot levengenieters van toen en van nu. En weer zeg ik het, wat de Heere zelf gezegd heeft. Hij heeft geen lust in de dood van de goddeloze. Bij Felix en Drusilla is het maar oppervlakkige belangstelling geweest. En toch komt de Heere ook tot zulke nog met zijn evangeliewoord. Hij zendt ook vandaag goedertieren, predikers van die zeer blijde boodschap tot wie hij wil en wanneer hij wil. Jongelui, het is niet toevallig hoor dat wij opgegroeid zijn in een gezin waar het woord van God opengaat. En dat je elke keer weer op mag gaan met de gemeente. Dat je het woord mag horen. Wat een voorrecht is dat. Deze mensen die komen ook in aanraking met het woord. Gods wegen zijn wonderlijk. Paulus die krijgt zomaar de gelegenheid om het evangelie door te geven. En hij laat die gelegenheid niet onbenut. Daar moeten we ook eens even over nadenken. Soms ontvang je zomaar gelegenheid om over de Heere te spreken. Omdat iemand bijvoorbeeld een vraag stelt. Belangstellende vraag. Je hoeft niet krampachtig te proberen om het woord door te geven. De Heere geeft u de gelegenheid. Let maar eens op. Misschien lag u wel in het ziekenhuis en je las uit je Bijbeltje. Of je bad voor het eten en dankte daarna. En iemand vroeg, waarom doe je dat nou eigenlijk? Wat is dat voor een boek? Of waarom bid je? Het smaakt toch even goed? Dan heb je gelegenheid gekregen van de Heere om heel eenvoudig daarover te spreken. Wat je nou van die Heere verwacht en wat je van die Heere mag ontvangen. En wat die Heere wil zijn, ook in heel moeilijke omstandigheden, die in de nood uw redder is geweest. Iemand heeft misschien gevraagd, hoe kon je nou die zware slag verwerken in je leven? Hoe ging dat dan? Gelegenheid. Kinderen die stellen in de gezinnen toch ook vragen. Moet u niet doen alsof je er geen tijd voor hebt. Nee, erop ingaan juist. Stellen vragen. Gelegenheid om over de Heere te spreken. Zo dienen onze voeten geschoeid te zijn met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Dus de Heere komt door middel van Paulus met een boodschap van genade voor zondige levens. Ook nu. Ja, wij denken misschien dat het begrijpelijk is dat die boodschap tot zulke komt, tot zulke mensen als Felix en Drusilla. Want ja, als je zo leeft, nou dan is het wel goed dat er nog eens een keer, dat je nog eens een keer extra onder handen genomen wordt. Maar dat ligt toch voor ons anders? Is er verschil met Felix en Drusilla? Ja, misschien, als het gaat om de uitleving van de zonde. Maar als je komt tot inleving van de zonde, dat je gaat zien wie je zelf bent voor de Heere, in je hart. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Dan ga je zien dat je genade nodig hebt. Maar weet u, wij vinden ons vaak te goed voor de genade. Dan is er geen plaats voor het evangelie. Maar wie zijn zonde en schuld ziet en wie daarover tobt, voor zo'n iemand is het juist zo'n wonder dat de Heere nou naar zulken zijn handen juist uitbreidt. En de ganse dag. En als je dat niet inziet, maar de Heere wil dat schenken, bid daarom, open mijn ogen, Heere, dat ik het zie. Als je dat niet inziet, dan ben je, wat je ook hebt, ongelukkig. Diep ongelukkig. Zelfs, zegt de Bijbel, rampzalig. Ze hebben kunnen horen dat God de goddeloze rechtvaardigt om niet. Rechtvaardig verklaard. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Nooit om iets in mij. En alles getuigt tegen mij. Al mijn zonden. Al mijn schuld. Maar dat er nou een weg is. om rechtvaardig voor God te verschijnen. Alleen om de Heer Jezus Christus, die zijn leven daarvoor heeft gegeven, tot een volkomen verzoening. En dat hebben wij ook nodig. Gods reddend ingrijpen in ons leven willen we niet voor eeuwig verloren gaan. Paulus die sprak over geloof in Christus. Die naam betekent gezalfde. En u weet het, gezalfd tot dat drievoudige ambt, profeet, priester, koning. En tot zulke zondaren? Ja. Ja, zegt iemand, maar je moet toch niet gelijk met Christus aankomen? Dat kan toch niet? Jawel. Ellende kennis moeten we toch van hem leren? Van wie wilt u het anders leren? Kijk eens naar zondag 2. Waaruit kent u ellende? Uit de wet van God. Maar dat leert ons Christus. Er is geen evangelie zonder wet en ook geen wet zonder evangelie. Paulus die verkondigt hen de volle raad van God aan die harde, wrede Felix en aan die lichtzinnige Drusilla. Hij verkondigt hen Christus, de gekruisigde. Hij wil van niets anders weten, heeft hij toch zelf gezegd. Jezus Christus en die gekruisigd. Paulus spaarde moeite toch. Dat is toch parel voor de zwijnenwerpen. Nee, waarom niet? Omdat de Heiland gezegd heeft, gij zult mijn getuige zijn. En weet u, Paulus heeft zelf in zijn eigen leven een totale omkeer meegemaakt. Dat woord van God, dat was voor hem een kracht van God tot zaligheid. Christus zelf, die hem ook als het ware een halt heeft toegeroepen. Daar op weg naar Damascus. En dat Paulus heeft ondervonden, dat hoe hard je leven ook kan zijn, dat er bij deze heren raad is, zaligheid te verkrijgen. Wij weten dat het Felix en Drusilla geen nut gedaan heeft. Dat is hun eigen schuld. Dat verzwaart alleen maar de schuld. Wij hebben het woord van de heren te verkondigen aan ieder die het horen wil. En dan laat deze apostel op dat onderwijs in de leer een praktische toepassing volgen. Hij handelt, staat er, over rechtvaardigheid, matigheid en het toekomende oordeel. Want, zo schrijft hij zelf ook in Romeinen 6, vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Dan doen we de nieuwe mens aan, betekent dat, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Zo zegt hij dat in Efeze 4. Dus een praktische toepassing. Want daarmee, met die rechtvaardigheid en met die matigheid, die zelfbeheersing, is het bewind van Felix volledig in strijd. Het recht wordt vertreden. Het is een aanklacht tegen Felix, maar ook tegen Drusilla. Matigheid. Beteugeling van de hartstochten. Zelfbeheersing. Vrucht van de geest, zoals u weet uit Galaten 5. Daar spreekt hij over. Matigheid tegenover mensen die in zonde en wellust leven. En ook over het toekomstige oordeel. O Felix Drusilla, weet dat er een God is die leeft. En die op aarde vonnis geeft. En die niet slechts straft met tijdelijke straf, maar met eeuwige straf. Want we moeten een keer rekenschap afleggen aan God. Want een mens krijgt niet alleen met een aardse rechter te doen, maar met de hemelse. Alles ziet hij, alles weet hij en hij zal de schuldige geenszins onschuldig houden. Daar heeft hij over gesproken, over rechtvaardigheid, over matigheid, over dat toekomstige oordeel. Dat is niet hard, gemeente, die oordeelsprediking. Het is juist een dringende waarschuwing om het aanbod van genade niet af te slaan. Hij weet zich gezant van Christus. Laat u met God verzoenen. Het was een bewegen tot het geloof. Hij wist van de schrik des Heren. Hij zegt het ook, hè. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegende mensen tot het geloof. O Felix Drusilla, kom tot uw heiland. Toef langer niet. Dus bij deze apostel grote bewogenheid met Felix en deze vrouw. Ze zullen ook eens voor Gods rechterstoel moeten verschijnen. En wat is dat erg, onverzoend voor die rechter van hemel en aarde te moeten staan. Hoe ligt dat bij ons? Weegt dat ons ook op het hart, gemeente? Als je denkt aan jezelf, als je denkt aan je kinderen, aan gemeenteleden, aan anderen. We hebben het als gebeden, ik zal mijn rechter om genade bidden. Nu het nog kan. Heden. Want zo komt dat woord ook tot ons wat hier staat. Het woord van geloof in Christus en de consequenties die het heeft. In een nieuw godzalig leven wandelen. Een leven naar Gods heilig recht. Opdat we onbestraffelijk bevonden worden in de dag der dagen. Er is bekering nodig in ons leven. Voor het eerst. Maar ook opnieuw. Prediking. Dat is prediking van genade. Maar ook van gericht. Dat heeft de Heer Jezus zijn discipelen ook opgedragen. Namelijk ook om te prediken bekering, maar ook vergeving van de zonde. En wat is de uitwerking? Felix werd zeer bevreesd. De boodschap heeft zijn geweten geraakt. Hij kan er niet omheen. Hij voelt dat het waar is. Het evangelie van Christus, dat legt zijn leven bloot als een leven vol zonde, vlekken en zondemachten. En hij schrikt ervan. Zeer bevreesd. Wie zou het niet worden? Als je met je zonde voor God komt te staan. Je verzondigde leven. Het woord liet als een spiegel, als in een spiegel zien wie hij was. Zeer bevreesd werd hij. En weet u, vele zijn niet eens meer bevreesd. Dat is zo erg. Dat het woord zo gewoon kan worden in je leven. Bijbel, je hebt u mijn huis. Hoe gaan we ermee om? Het woord van onze God. Zo'n voorrecht. Levende woord. Kracht van God tot zaligheid. O, gelukkig als dat woord ons wakker schudt en de prediking van gerechtigheid en oordeel ons nog verschrikt. Als de zonden voor ogen komen te staan waar we eerst helemaal geen erg in hadden. En dan die zelfbeheersing, die matigheid. Zeker, daarbij heeft Paulus ook gedacht aan die omgang tussen Felix en Drusilla. Leeft u misschien ook? Of jij met iemand van wie gezegd moet worden: het is u niet geoorloofd haar te hebben. Al is het alleen maar in gedachten. Of via de webcam. Of via die films. Denk toch aan het toekomstige oordeel. We moeten een keer verantwoording afleggen. Nee, al zou je het je hele leven doen zonder dat mensen het weten. Je komt voor God te staan. De rechter staat voor de deur. Oordeel in de prediking, ja, dat moet aan de orde komen. En dat is niet prettig. Het lijkt zo onbarmhartig, vindt u niet? Maar weet u dat dit nou juist barmhartigheid van de Heere is? Dat hij laat zien hoe het staat in uw leven. Hoe het ervoor staat. Het woord doorlicht ons, maar wijst ook de weg. Geloof in de Heer Jezus Christus. Opdat we uitgedreven worden tot hem die het verlorene zoekt, om in hem rechtvaardig te zijn voor God. En we ook door hem ons doen en laten beheersen naar dat heilig recht van God. Je hebt u het al ingezien. Als je op een verkeerde weg was. Hoe fout dat loopt. Bang geworden. Of neem het voor kennisgeving aan. De hemel bekoort niet en de hel verschrikt niet. Denk eens aan Noach, de prediker van de gerechtigheid in het Oude Testament. 120 jaar lang, niet maar alleen geklopt op het hout van de ark, maar ook geklopt op de harten van die mensen die erbij stonden en die hem uitlachten. En het oordeel kwam. Nooit gedacht. Plotseling. Regen. Regen. Overal vandaan. En ze verdronken. want de deur ging dicht. Het verleden, dat gaat Felix aanklagen. Alle dingen zijn naakt en geopend voor hem met wie wij te doen hebben. En daar siddert hij onder. Want weet u, een mens heeft een geweten. Een geweten. Ja, dat kun je met een brandijzer toeschroeien, dat steeds minder gaat spreken. Maar het zal zeker in de dag der dagen openspringen. Maar een geweten, conscientie, dat betekent meeweten. Wij weten het en God weet het met ons mee. En wij weten het met God mee. En het geweten, dat is nergens gevoeliger voor dan voor de waarheid van God. Je moet u niet denken dat het geweten door de zondeval niet is aangetast, want dat is het wel. Ook het geweten. Dat moet elke keer worden bijgesteld, net als een horloge soms moet worden bijgesteld op de juiste tijd. Moet dat geweten van ons ook worden genormeerd aan het woord. Dan gaat het op de juiste manier spreken. Hoe is het bij u, bij jou? Doet het ons niets meer? Misschien vroeger wel gebeefd als je dacht aan het gericht, aan de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En misschien ook wel gebeden in heel bijzondere omstandigheden. Maar hoe is het nu? Helemaal niet meer? Wat zal dat woord dan straks tegen ons getuigen? Weet je wat er staat in Psalm 9? O Heere, jaag hen vrees aan. Laat de heidenen weten dat ze mensen zijn. Dat staat ook in dat kader nog van die barmhartigheid van de Heere, waar deze dichter een beroep op doet. Felix werd zeer bevreesd. O, is het dan toch waar dat godsdienst alleen maar berust op angst? Angst voor het bovennatuurlijke. Dat een mens bang is voor vergelding, voor straf. En dat daar uiteindelijk de godsdienst uit voortkomt. Nee. Vrees is ook niet genoeg. Je zou wensen dat er meer mensen waren die bang werden als ze het evangelie hoorden. Als ze hoorden wat de Heere niet alleen wil geven, maar wat hij ook eist. Hoe vaak hebben we het misschien al gehoord in de kerk, in dit kerkgebouw, dat we op weg en reis zijn naar die nimmer eindigende eeuwigheid. Maar hebben we al eens ingezien, gemeente, dat we vanuit onszelf op een verkeerde weg zitten. Dat je leven niet voldoet aan de norm die de Heere stelt, maar dat je dat voor kennisgeving hebt aangenomen. Het ging het ene oor in en het andere uit. Nou, als dat zo is, dan is deze heiden, Felix, verder dan u, verder dan jij. Maar helaas niet meer. Hij is gauw over de schrik heen. Zeer bevreesd. En toen? Is hij toen tot de Heere gevlucht? Nee. Een uitvlucht bedacht. Voor ditmaal ga heen. En als ik gelegenheid tijd zal bekomen hebben, wanneer ik gelegenheid heb, dan zal ik u tot mij roepen. Als ik gelegenheid heb. Stadhouder is te druk. Drukke agenda. Druk met alles. Behalve met dat ene nodige. Herkent u het misschien? Felix was ook bang om God nog langer de tijd te geven. Voor ditmaal ga heen. Nu kun je gaan. Oh, hij zei het heel netjes. Het was geen brute verwerping. Niet bot. Met instemming geluisterd. Maar toch. Nu even niet. Later, uitstel. Wel in de hemel willen komen, maar later. Nu nog de aarde verkiezen boven de hemel. Liever voor onszelf kiezen dan voor de Heer Jezus Christus. En we stemmen wel toe dat het leven met Christus het ware leven is, maar je voelt, dan moet er iets veranderen in mijn leven. Dan moet ik Drusilla opgeven. En het wordt gezegd dikwijls, en het is waar ook, van uitstel komt afstel. Als wij willen uitstellen, dan vinden we elke tijd ongelegen. Dan zijn de levensomstandigheden nog niet zo geschikt voor levensverandering, vinden we. We hebben het te druk en je zit tot over je oren in het werk. En iemand zegt, eerst mijn examen, eerst mijn carrière, eerst dat diploma, eerst trouwen, eerst met vakantie. En later, ach, dan heb ik misschien mijn handen meer vrij. Voor ditmaal, ga heen. Wacht u nog op het geschikte moment? Ik heb nu geen tijd. Nee, ik ben echt niet van plan om zo voor te gaan. Straks is het hopelijk beter als ik het wat kalmer aan kan doen. En als er ook dan niets van komt, nou ja, dan is het toch altijd nog het sterfbed. En dan zullen de dingen van God toch wel met kracht, extra kracht op je afkomen. Wie zegt dat u dat jij een sterfbed krijgt? Je kunt zo opeens weg zijn. Oh ja, het is moeilijk. Laten we er niet licht over denken. De een is jong en je wilt je vrienden niet missen. De ander zegt, ik wil de Heere wel dienen, maar als ik dat ga doen, nou, dan wordt het thuis een hel. Allerlei dingen die soms gezegd worden. Gedacht worden. Als ik gelegene tijd zal bekomen hebben. Kun jij over je uitstel beslissen? Over uitstel? Nee, dat kan God alleen. Als de Heere mij een uur uitstel geeft, dan zal het me echt niet baten als ik een jaar neem. God is de meester van mijn tijd. Wij hebben de tijd niet. Voor ditmaal. Er komt misschien geen andere keer. Elke dag kan de laatste zijn. Er wordt niet gesproken over de bekering van Felix. Paulus die wordt dikwijls door Felix ontboden. En in die latere gesprekken heeft deze stadhouder gespeculeerd op losgeld. Dat kunt u zien in vers 26. Tegelijk ook hopend dat hem door Paulus losgeld gegeven zou worden, opdat hem losliet, waarom hij hem ook dikwijls ontbood, staat er, en met hem sprak. Want ja, u begrijpt al, dat losbandige leven, dat kost handenvol geld. Geld, demonische macht. Een strik, staat er in de Bijbel, die de mensen doet verzinken in verderf en ondergang. Felix slaat op zo'n grote zaligheid geen acht. Hij kon echt gelukkig worden, maar hij liet het gaan. Felix heeft de tijd gekregen. De Heere wachtte om genadig te zijn. Dat staat ook ergens, hè? Daarom, zegt de Heere, zal ik wachten opdat ik genadig zal zijn. Zijn geduld is zo groot, hij strekt de ganse dag zijn handen uit tot een weerstrevig volk. Wachten op een geschikte tijd, en inmiddels de meest geschikte tijd om tot de Heere te vluchten, voorbij laten gaan. Wat is dat erg? Hoe is het bij ons? Bij Felix is een proces aan de gang. Als het goed is, is er in het leven met de Heere ook een groei. Daar heb ik vorige keer over gesproken aan de hand van Psalm 92. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Maar je leert dus steeds meer op de Heere vertrouwen in de omgang met de Heere. Je begeert steeds meer naar zijn wil te handelen. Dus daar is ook een proces aan de gang. Maar in de zonde is ook een groeiproces. Dat zie je ook bij Felix. Verharding. Verhard u niet, zegt daarom de Heere. Laat u leiden. Want die stem van het geweten kan definitief het zwijgen worden opgelegd. Na 2 jaar moet Felix weg uit Caesarea. En Drusilla is op 43-jarige leeftijd in de lava van de Vesuvius omgekomen. Had hij maar als Paulus gebeden. Wat wilt gij, Heere, dat ik doen zou? Als die stokbewaarder in Filippi. Wat moet ik doen om zalig te worden? Ja, maar heb jij al gebeden? Wij lezen wel van een reactie van Felix, maar van Drusilla vernemen we niets. Het zou kunnen zijn dat zij als Joodse gedacht heeft, ik ben toch een kind van het verbond? Van Abraham, Isaac en Jacob. Hoeveel kerkmensen leggen het woord van God naast zich neer met de geruststellende gedachte, maar de valse gedachte, dat het als je een kerkmens bent, toch wel goed zit. Want ja, je doet toch je best en je leeft toch, je probeert dat tenminste netjes te leven enzovoort. Dat zal toch uiteindelijk toch wel goed komen. Zo'n boodschap als Paulus brengt, nou ja, dat is toch voor slechte mensen uiteindelijk bedoeld, die buiten de kerk leven. Felix is zeer bevreesd. Maar de wolk drijft weg. Het gaat weer over. Zo kan het ook met de bekering zijn, gemeente. Wel een begin, een aanzet, maar het zet niet door. Dwaze Felix, denkt hij echt dat er ooit een gelegen tijd zal komen? Het komt ons nooit uit, gemeente. Echt niet. Wij zitten niet te wachten op de genade van God. Zo ligt het van nature in ons leven. En het blijkt op zo dikwijls na ontvangen genade, dat we het wel eens zelf kunnen. Alle arbeid van goddelijke liefde, als die eens ophoudt, wat is dat erg. De Heere geeft nog de tijd. Wat een bemoeienis van de Heere. Die gesprekken met ambtsdragers, met je vader, met je moeder, leerkrachten. Je leeft er misschien overheen. Maar het zijn allemaal uitgestoken handen. Van Gods wegen. Wat een liefde van God. Wij vinden het vaak bemoeizucht. Komt hij er weer mee? Het houdt niet op. Maar juist met de bedoeling dat je echt gelukkig zult worden. Een mens afwijzen, dat is erg. Maar Gods woord afwijzen, nou, dat is het allerergste. Dat is het vreselijkste wat een mens kan doen. Wie de waarheid verwerpt, die verwerpt God, de God van de waarheid. En voor zulke blijft er, staat er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Dus het is één van beide. We nemen dat woord aan of we verwerpen het. De waarheid is Felix te hard. Dat zeiden ze toch ook tegen de Heer Jezus? Deze reden is hard. Wie kan ze horen? En je ziet dat Paulus ontvangt geen rechtvaardigheid, want Felix laat hem in de gevangenis zitten. En hij geeft ook openlijk geen blijk van dat hij matigheid betracht, want hij wil geld in ruil voor het loslaten van deze gezant van God. Ziet u, zijn geweten is wel geraakt, maar het hart bleef gesloten. En hoe is dat nou bij ons? Even ontroerd misschien onder een preek? Even geschokt vanwege een sterfgeval. Maar de indruk is zo weer weg. Geen vluchten tot hem. O God, wees mij de zondaar genadig. Stel je voor, je bent doodziek. Maar je legt een heel goed medicijn aan de kant. Want het smaakt niet. Nou, dat is toch vreselijk dom. Maar wat is dat erg als we dat doen met het medicijn, het bloed van de Heer Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. En zijn geest die hij wil schenken tot heiliging en die geest die ook wil toepassen wat we nodig hebben. Je mag een beroep op hem doen, al is je hart nog zo hard, want hij weet er raad mee. De deur van de genade, die staat nu nog open, maar die gaat een keer op slot. Een gemiste kans. Nou, dat overkomt iedereen wel eens, dat je een kans voorbij laat gaan. Je had dit of dat kunnen kopen en de prijs was redelijk, maar je deed het toch niet. Je kreeg een baan aangeboden, je dacht net iets voor mij en je deed het niet. Nou ja, dat is nog allemaal te overzien. Maar Felix, die krijgt de kans van zijn leven. Het levenwekkende woord van God, dat ook zijn ziel kan zalig maken, dat komt tot hem. Nou, dan ben je toch bevoorrecht? Wij zijn ook van die bevoorrechte mensen. Maar wat doet dat woord in ons leven? Deze geschiedenis heeft ons heel veel te zeggen, gemeente. U kent de uitdrukking, een schip op het strand is als een baken in zee. Felix en ook Drusilla zijn voor ons zo'n baken in zee. Tot onze waarschuwing. Of om het met de Bijbelse uitdrukking te zeggen, opdat wij niet in hetzelfde voorbeeld van ongelovigheid zouden vallen. U weet, dat staat er van Israël. onder de wolk, door de zee heen, gespijzigd uit de rotssteen die volgde, onderhouden door de Heere, maar ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof, eigen weggaan. En dan zegt de apostel ook, opdat we niet in hetzelfde voorbeeld van ongelovigheid zouden vervallen, wordt daar gewezen, ook op het volk Israël, dat niet achter de Heere uiteindelijk aanging. Catechismus zegt het ook, kunnen zij zalig worden die in hun goddeloos en ondankbaar leven voortvaren. En dan staat er, nee, geen hoereerder, dief, afgodendienaar, of geldgierig, of rover, of dergelijke zal ingaan in het koninkrijk van God. Paulus die heeft geschreven over mensen, wier God hun buik en wier heerlijkheid hun schande is. En dan staat erbij, welker einde is het verderf. Ja, zegt u. Dat hebben we allemaal gehoord, maar het is toch genade als een mens zalig wordt. En je kunt toch uiteindelijk, kun je het zelf niet doen. Je kunt toch je hart niet veranderen. Oh, zegt u dat om u te verontschuldigen? Dat is heel erg. Want het is waar, zo hard zijn we nou. Zo onbevattelijk. Dat we ook naar de Heere niet willen vragen. Dat we hem niet zoeken vanuit onszelf. Maar wat is nou die genade? Die genade, Paulus heeft het gezegd, die is genoeg. Daar zit nou alles in. En het is de God van menigerlei genade die ook dit heeft laten optekenen. Opdat we in de nood de toevlucht zouden nemen tot de Heere. Hij houdt het ons ernstig voor ons. Opdat we tot hem zouden vluchten, voor het eerst of opnieuw. U wilt toch niet beweren dat de Heer het niet meent, hè? Als hij zegt dat hij genadig wil zijn. En als hij deze mensen, Felix en Drusilla, laat waarschuwen. U denkt toch niet dat God het niet meent? Als hij voor Jeruzalem staat. De Heer Jezus Christus, die Paulus mocht verkondigen ook. Christus, het geloof in de Heer Jezus Christus. Maar als de Heer Jezus dan voor Jeruzalem staat, dat onbekeerlijke Jeruzalem, en hij het uitroept, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u willen vergaderen, gij aan hen haar kuikens. Maar gij hebt niet gewild, niet ik heb niet gewild, gij. Dat is het. Heden, gemeente. Nu, zegt de Bijbel, is het de welaangename tijd, de dag der zaligheid. En ook vandaag staan Gods getuigen nog trouw te schitteren voor elks ogen. De boodschappers van het evangelie, ze worden uitgezonden nog steeds. En nu roept de Heer het ons ook toe. Kom dan, laat ons samen rechten. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Het wordt ons ook nu toegeroepen. Jongens en meisjes, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Hoe vuil het ook is. Hoeveel zonde je daar ook in bedacht hebt. De Heer weet de raad mee. Maar geef het aan hem. In zijn handen. En zeg de Heer. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Dat is de weg die de Heer wijst in zijn woord. En heden. Nu. Het geschikte moment. Het woord gelegen tijd dat hier staat, dat komt in het Nieuwe Testament meermalen voor. En dat betekent, kairos, het door God bepaalde moment, het door God bepaalde tijd. Nu. Wat mankeert er aan de tijd? We zitten hier rustig in de kerk. Geef je toch gewonnen aan deze Heere die het je ernstig en welgemeend toeroept dat, zoals we leven van nature, het nooit goed kan komen, je nooit gelukkig zult worden. Maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, die zit zich omringd met zijn weldadigheden. Ook opnieuw. Waar zouden we anders heen gaan dan tot deze God? Heeft de woorden van eeuwig leven. En gemeente, moet God op ons wachten? Moet God zich naar ons schikken? Is het niet zijn grote genade dat hij nog gelegenheid geeft? En dat hij nog met zijn vermaningen en zijn waarschuwingen tot ons komt. Opdat we tot hem zouden vluchten. Het zouden leren inzien. Want dat is het instrument wat de Heilige Geest ook gebruikt om ogen te openen. Felix wil Paulus nog eens ontbieden. Maar hij vergeet dat hij door God ontboden is. Hij wil God nog wel eens ontbieden als het hem uitkomt. Hij draait de rollen om. Misschien bent u vanmorgen niet in de kerk geweest. U dacht, nou ja, het bed is lekker. En volgende week komt er wel weer een zondag. Dan kan ik het woord wel weer horen. Wie garandeert u dat er volgende week nog weer een gelegenheid komt? Oh, wat zul je ongelukkig worden. Arm zijn en blijven. Als je niet deze Heere leert kennen. En al draag je dan nog zo'n mooie naam, je ziet het aan Felix. Dat helpt niet. Judas. Prachtige naam. Godlover. Hij schrok. Hij vluchtte niet tot de Heere. Maar hij zocht het uiteindelijk in de dood. Belsasar. Gewogen en te licht bevonden. Hij schrok. Maar hij ging door met feesten. Felix. O, je stuurt die zaligmaker weg, die ernstig klopt op de deuren van je hart. U zegt, ja, maar het kan niet. Maar de Heere zegt, het moet. Heden. Je zegt, ik heb de tijd nog wel. Maar de Heere zegt, straks is het te laat. O, als de dood komt. Die laat zich niet afschepen met mooie woorden als, het komt me nu nog niet uit. Al leg je nou al je levensomstandigheden voor dat je onmogelijk gemist kan worden in je gezin of in de kerk of wat dan ook. Of dat je nog zo jong bent en dat je kinderen nog zo jong zijn en dat je dan niet meer genieten kunt van het leven. Het moet. Of je wilt of niet. Zo hij zijn stem dan heden hoort. En weet u, morgen is het breken met de zonde nog veel moeilijker. Er moet een beslissing vallen. Stel je voor een drenkeling. Ligt er in het water. Komt de voorbijganger langs. Je wil hem redden. Maar hij zegt, voor ditmaal ga heen. Dan zeg je toch, dwaas. Dat kost je leven. Nou, die drenkeling bent u, ben jij. Als je gelijk bent aan Felix. De redder afgewezen. Om dan straks te horen, als je zo sterft. Ga heen. Voor eeuwig weg van mij. Deze Heere, hij zoekt naar hen die hem niet zoeken. Hij vraagt naar hen die niet naar hem vragen. O, vlak toch geen heilige indrukken uit en leef er niet overheen. Hink niet op twee gedachten, maar zeg het Heere, ontfermt u zich over mij. Doorgrond me en ken mijn hart, Heere. Ik ben zo erg listig. Laat het me zien door uw heilige geest en woord. En neig dan dat hart van me, voeg het samen tot de vrees van uw naam. Gemeente, gelukkig. Echt gelukkig zijn we. Als van ons mag gelden wat een van die oud-testamentische profeten zegt. Heere, gij hebt mij overreed. En ik ben overreed geworden. Gij zijt mij te sterk geworden. Gij hebt mij overmocht. Grijp toch de kansen door God u gegeven. Kort is uw zijn hier. De tijd snelt daarheen. Wil toch niet stug, gelijk een paard weer streven. Wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd met zijn weldadigheden. Amen.